Hoop en leven. Hoop wordt gedefinieerd als een zekere mate van verwachting, van iets goeds. Leven wordt gedefinieerd als het bestaan. Voldoet uw bestaan aan hetgeen u ervan verwachtte? Leeft u hetgeen waar u op hoopte? Of hebben de tegenslagen in het leven u elk sprankje hoop ontnomen? En ieder vestigt zijn hoop op iets of iemand anders. Er wordt door jong en oud een eigen invulling aan gegeven. Maar uiteindelijk koesteren wij allemaal hetzelfde. De hoop op een volmaakt leven. Dit is een aflevering van Hoop en Leven.
Dit jaar zal het jaar zijn voor mijn overwinning, voor de eer en voor de glorie van de God die alles schiet. In elke strijd die ik mee maak, geef ik de hoop niet op. In de naam van Jezus opent Hij de zee voor mij. En ik zal het beloofde land ingaan, de projecten van mijn leven realiseren. Zien, voor uw eer en voor uw glorie, dat dit het jaar zal zijn voor mijn overwinning. Dit jaar zal het jaar zijn voor mijn overwinning, voor de eer en voor de glorie van de God die alles schiet. In elke strijd die ik mee maak, geef ik de hoop niet op. In de naam van Jezus opent Hij de zee voor mij. En ik zal het beloofde land ingaan, de projecten van mijn leven realiseren. Heer, de wereld moet het zien, voor uw eer en voor uw glorie, dat dit het jaar zal zijn voor mijn overwinning. En ik zal het beloofde land ingaan, de projecten van mijn leven realiseren. Heer, de wereld moet het zien, voor uw eer en voor uw glorie, dat het jaar zal zijn voor mijn overwinning. Dat dit het jaar zal zijn voor mijn overwinning.
UKGR.nl, het informatiepunt van het UKGR Centrum. Lees de ware levensverhalen en ontdek hoe mensen een positieve verandering hebben meegemaakt. Of klik op boodschap en laat u inspireren door boodschappen van kracht, bemoediging en innerlijke versterking. Lees ook wekelijks onze online nieuwsbrief en volg onze wekelijkse activiteiten. UKGR.nl, een nieuwe bron van inspiratie.
Dat God u zegent op een machtige wijze in deze nieuwe dag. In feite de nieuwe dag, de eerste dag van een nieuwe maand, februari. Ja, de tijd gaat snel voorbij. Januari is voorbij. Nu, in februari, is nog een kans. U die leeft, u die bent dit programma aan het luisteren, geef niet op. Er is nog hoop, zoals de titel van dit programma. Hopen en leven. En ik bedoel leven met kwaliteit. En die soort leven is alleen mogelijk wanneer wij leven of baseren onze acties op de principes van God. Zoals het woord van God leert ons dat de basis, de troon van God, de basis van de troon van God is de gerechtvaardigheid. Hoeveel mensen lijken dat ze hebben leven door wat? Door middel van een mooie huis, door middel van een mooie auto of auto's. Mensen die kunnen veel reizen. Natuurlijk, in deze tijd is het een beetje anders. Maar zo dachten, zo denken de mensen. Mensen denken dat het leven zit in de, hoe kan ik zeggen, in de materiële dingen dat ze hebben. Natuurlijk is heel goed dat je kunt goed eten, is heel goed dat je kunt de beste kleren dragen, is heel goed dat je kunt wonen in een comfortabel huis, appartement, villa, maakt niet uit. Is heel goed dat je heeft je familie bij u, maar hoeveel mensen hebben alles materieel gesproken, maar van binnen ze hebben een grote leegte. En ik wil aan u zeggen, uw leegte is precies de mate van God. Wanneer hij in het binnenste van een persoon is, wanneer hij vervult het innerlijk van een persoon, de leegte bestaat niet meer. Weet u waarom? Omdat hij licht is, vrede is, rust is. Hij is de bron van het leven. Wilt u een leven van kwaliteit hebben? Het is mogelijk. Inclusief vandaag in alle uw KGR's bieden wij, strijden wij met God. Vragen aan Hem, zoeken wij in Hem, zodat Hij ons kan zegenen. Zodat wij kunnen zijn gunst vinden. En het succes, het is mogelijk. Door strijden, door volharding, door moeite. Maar daarna, die mensen die op God vertrouwen, ze zien een goede resultaat. En ik wil aan u zeggen, dit nieuwjaar, in deze nieuwe maand, inclusief februari, neem de beslissing om het goede te doen, om rechtvaardig te zijn. Vermijd van uw leven alles wat u weet die niet goed is. Wees eerlijk. Eerlijk met uw naaste. Eerlijk met uw partner. Eerlijk met uw man, met uw vrouw, met uw kinderen. Met uw baas. Ja, wees eerlijk. Altijd zeg de waarheid. Wees eerlijk, rechtvaardig. Ook met de regering. Met de belastingdienst. Enzovoorts. Baseer uw leven op de principes van God. Wij dienen God boven alles. Respecteren, vrezen. Op een goede manier. Niet vrees qua bang. Nee, vrees qua respect. Maar wij dienen ook diegenen die hebben een soort autoriteit over ons. Ook respecteren. Natuurlijk, wanneer onze geloof werd aangeraakt, wanneer ze wil in de principes die gebaseerd zijn op het woord van God, dan de verhaal is een beetje anders. Maar terwijl dat wij kunnen doen, en doen het niet, dan dat vertraagt de zegens van God in onze levens. Daarom, het woord van God leert ons om op een rechtvaardige manier te leven. Inclusief als je wilt lezen en bevestigen in Psalmen 89. Je kunt lezen in de vers 15. Psalmen 89 vers 15. Zeg je zo. Oh, gerechtigheid en recht. Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon. Dit is een psalm van David. Inclusief de titel is: Waar blijft des eren trouw aan David? 15. Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon. Goede tierenheid en trouw gaan voor u aangezicht heen. Dan, beste vriend, wanneer wij praten over gerechtigheid of de resultaat van de gerechtigheid en trouw, wij kunnen gelijk zich herinneren ook aan de psalmen 23. Die zegt zo, psalm 23 zegt zo vanaf vers 1. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voegt mij aan roestige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidde mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Dan, wanneer wij nemend beslissen om op een rechtvaardige manier te leven, te doen, de andere mensen te behandelen, dan God is in staat om ons te zegen. Dan, je kunt met volle kracht, met zekerheid zeggen: De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. God zorgt voor diegenen die stellen voor de Heere als een schap. Inclusief tussen de dieren, volgens wat ze zeggen, bestaat niet in ongehoorzaam schap. Andersom gebeurt soms met de geiten of andere soorten dieren. Maar de schapen zijn gehoorzaam. Ze blijven dichterbij van de herder. Ze erkennen de stem van de herder. En de Heer Jezus is onze herder. En hij wil voor ons zorgen. Hij wil ons begeleiden naar de grazige weiden. Gelooft u erin? Dan neem vandaag de beslissing om op een rechtvaardige manier te zijn. Wees oprecht met uw man, met uw vrouw, met uw kinderen, met uw ouders, met uw collega's, met uw baas, met uw medewerkers, met een advocaat, met de mensen die kunnen u helpen bij de gemeente, bij de politiebureau, maakt niet uit, agent politie, maakt niet uit, belastingdienst. Wees, leeft op een oprechte manier. En zeker dat God zal plezier hebben om u te zegen. Oké? Blijf trouw en God zal u heren. En erken de Heere in alle uw wegen. En hij zal met u zijn. Oké? Ik kom zo terug met het gebed, maar voordat wij zullen in uw voordeel bieden, zullen wij nog in een getuigenis luisteren. Ik kom zo terug naar de getuigenis.
Mijn naam is Larissa Gomes Oliveira. Voordat ik naar de kerk kwam, was ik iemand die heel depressief was. Ik liep rond met zelfmoordgedachtes. Ik had ook paniekaanvallen. En dat begon allemaal toen ik ongeveer 16 jaar was. Dat kwam door problemen die ik thuis had meegemaakt, maar ook problemen uit het verleden zoals aanrandingen en ruzies thuis. En ik geloofde niet in mezelf. Van mijn kant dacht ik dat ik geen steun ontving van mijn ouders, waardoor ik me nog dieper in de depressie ging. Ik vroeg om aandacht, maar de aandacht kreeg ik niet. Dus zodoende ging ik dan dieper in de depressie. Ik kreeg paniekaanvallen en zelfmoordgedachten. Dus ik had ook 3 keer zelfmoordpoging gedaan, omdat ik geen zin had in het leven. Ik dacht van ja, waarvoor ben ik op deze wereld om te lijden? En zo jong al, dacht ik al zo. Ik begon ook te roken, wiet te roken. En zoals ik al zei, ook drugs te gebruiken. Omdat ik wilde dat leegte dat in mij zat vullen. En ik dacht dat dat mij kon helpen, dat dat een bepaalde rust of vrede kon brengen. Maar dat was niet zo, want als ik daar gebruik van maakte, laat me zo zeggen, de volgende dag, als ik het eerst gebruikte, dan de volgende dag voelde ik me nog erger dan de dag ervoor. En zo ging mijn leven. En tot op het punt dat ik dat iemand die dan naar de kerk kwam, die persoon nodigde mij uit om naar de kerk te komen. En ik zag de verandering aan haar leven, want ze was iemand die altijd ziek was en zwak. En ik zag in haar een bepaalde kracht en een verandering. Ik dacht van ja, weet je, er is wel iets in deze kerk. Dus ik kwam met haar mee. En wat mijn aandacht trok in de dienst was de vrede die ik ervaarde in de dienst. Een vrede die ik in de wereld zocht, maar ik kon het niet vinden. Toen dacht ik van, hé, deze plaats is anders. Dus dat gaf mij dus, laat me zo zeggen, dat maakte de interesse wakker in mij om naar de kerk te blijven komen. Dus zo bleef ik komen. Ik nam deel aan de dienst op vrijdag voor geestelijke bevrijding. En ik kwam ook op zondag om mij geestelijk te versterken. En zodoende gaf ik mijn leven over aan God. Ik verliet de vriendschappen die ik toen had, die mij naar de slechte pad brachten. Ik verliet alles. Ik had de drugs, was met drugsgebruik gestopt. Met roken was ik gestopt. Met liegen, met schelden, dat soort dingen. Ik was gestopt met die dingen. En ik gaf mijn leven aan God en ik zag een bepaalde verandering in mezelf. Ik was wat rustiger, laat me zo zeggen. Ik respecteerde mijn ouders, is iets wat ik eerst niet deed. En ik zag een bepaalde verandering. En gebaseerd op een ervaring met God, zeg maar in de kerk tijdens het zoeken, dacht ik dat ik de Heilige Geest had ontvangen. En zo leefde ik, zeg maar, een paar jaar in de kerk, dachtend dat ik de Heilige Geest had. Maar als de problemen kwamen in mijn leven, was ik zwak. Ik had de kracht niet om de problemen te confronteren. En ik dacht al, ja, waarom gedraag ik me zo? Maar ik dacht dat dat normaal was. Ik had me wel twijfels of ik de Heilige Geest had. Maar toch overtuigde ik mezelf door de verandering die ik in mezelf zag. Dacht ik van, nee, ik heb wel de Heilige Geest. En ik leerde mijn man kennen in de kerk. Ik had ook geofferd voor mijn liefdesleven, want ik had ook geleden in de wereld, in mijn liefdesleven. Dus ik had zoiets van, ik wil iemand die van God is, iemand waarmee ik gelukkig ga zijn. Want ik weet als ik zelf ga kiezen, dat ik misschien fout kan kiezen. Dus ik liet dat aan God over en ik had daarvoor geofferd. En een paar maanden later kwam mijn man in de kerk en we leerden elkaar kennen. Hij gaf zijn leven over aan God ook. En na een tijdje besloten wij om te trouwen. Dus zodoende trouwden wij. Maar er ontbrak nog iets in mij. Want ik was heel afhankelijk van mijn man. Als het goed met hem ging, ging het goed met mij. En als het niet goed met hem ging, ging het ook niet goed met mij. Dus, maar ik nog steeds denk dat ik de Heilige Geest had. En toen raakte ik zwanger. Toen kwam mijn zoon, werd ik bevallen van een zoon. Maar wat toen gebeurde is, ik merkte in mij dat er iets niet goed was. Want ik was heel emotioneel en ik huilde om niks. En toen begonnen slechte gedachten in mij op te komen om mijn kind iets aan te doen. En ik dacht, deze gedachten komen niet van God. Het zijn niet mijn gedachten. Want ik denk niet zo, ik hou van mijn zoon, dus het is niet van mij. Dus ik zag gelijk in dat dat iets was dat de duivel probeerde te doen om mij te raken. Maar ik raakte een soort van in paniek, want ik was iemand die heel veel zorgen maakte om mensen om mij heen. Om mijn kind, om mijn man. En soms waren die zorgen zo erg dat ik had geen controle over. En toen kwamen zeg maar, die gedachten, die werden steeds erger. Ik dacht, nee, er is iets aan de hand. En toen sprak ik met de vrouw van pastoor. En met de pastoor, die hadden mij geholpen. En toen dacht ik van, in die situatie dacht ik dat ik daar de Heilige Geest was kwijtgeraakt. Ik dacht, nee, ik ben de Heilige Geest kwijt. Dus ik begon weer te strijden om ja, de Heilige Geest zeg maar, weer te hebben. Maar ik begreep niet dat ik de Heilige Geest nooit had ontvangen. Dat begreep ik niet. Maar in die strijden, want ik begon meer te vasten. Ik ging meer de Bijbel lezen. Want ik had zoiets van, mijn God, ik had uw geest, maar ik ben het verloren, maar ik wil het weer. Dus ik ging vast, ik ging dingen doen om Gods aandacht te trekken. En in die strijd liet God mij zien, want ik wilde bijvoorbeeld ook helpster worden. En ik begon daarvoor te strijden, maar God liet mij zien, het gaat niet daarom. Het gaat om jouw behoudenis. En ik was iemand, dat ik zeg maar, sinds ik in de kerk kwam, natuurlijk, ik was bevrijd en dat soort dingen, maar ik keek niet naar mezelf. Er waren bepaalde dingen van mezelf wat ik niet durfde te confronteren. Dingen die, zeg maar, trauma's uit het verleden. Ik keek niet naar mezelf. Dus ik had wel een relatie met God, maar het was oppervlakkig. Het was niet een diepe relatie. Ik sprak niet over mezelf, laat me zo zeggen. Dus tijdens die strijd liet God mij zien wie ik was. Hij liet mij zien dat ik onzeker was. Dat ik niet vertrouwde. Dat ik zorgen maakte om iedereen om mij heen. Dat ik, dat ik die persoon was. En het was moeilijk voor mij om dat toe te geven. Maar toen God dat mij liet zien, dacht ik van nee, ik ben verloren. Ik heb God nodig. Want daarvoor dacht ik dat nooit, van dat ik verloren was. Maar toen erkende ik dat ik echt verloren was. Ik dacht van God, ik heb u nodig. Wie ik ben, moet ik leggen op het altaar van God. Dus zodoende deed ik dat. Ik had geofferd, maar dat alles had ik op het altaar gelegd. En ik kan me herinneren dat ik zeg maar, ik had steeds meer dorst naar de Heilige Geest. Meer dorst. Dus ik had zoiets van, mijn God, u bent voor mij alles. Ik keek niet meer naar mijn man, niet meer naar mijn kind, naar niks meer. Ik keek alleen naar de Heilige Geest. En toen was een dag dat ik naar de kerk kwam. Ik had zoiets van, vandaag ga ik gedoopt worden met de Heilige Geest. Vandaag is de dag. Ik had al een zekerheid in mij dat die dag zou worden. En toen kwam ik kon niet wachten tot het moment dat ik met God kon praten. Om te praten over wie ik was, over dat ik Hem wilde boven alles. En dat deed ik. Voor het eerst in mijn leven was ik zo eerlijk, maar zo eerlijk met God over wie ik was. Van ja, mijn God, ik ben deze onzekere persoon. Een persoon die zorgen maakt over alles en iedereen. Ik gaf mijn fouten toe aan God, maar ik zeg van, ik wil u boven alles. Ik wil u boven mijn kind, boven mijn man, boven alles wat ik heb, wil ik alleen u hebben in mijn leven. En zo kwam de Heilige Geest over mij. En wat mijn aandacht trok, dat het was geen emotie, het was geen gevoel, het was iets heel bewust. Ik ervaarde een hele grote kracht binnen in mij, een kracht dat ik dacht van, wat voor kracht is dit? En een zekerheid, maar zo'n grote zekerheid dat God met mij was. En daarna kwam de vrede. Toen dacht ik van, het is gebeurd. Ik dacht bij mezelf, ik was nooit gedoopt met de Heilige Geest. De ervaring die ik nu heb meegemaakt, heb ik nooit gehad in mijn leven. Vanaf die dag was ik een sterke persoon. Iemand die zwak was als er problemen kwamen. Ik kon de problemen aan. God gaf me begeleiding. Ik had vrede, rust. Alles wat ik heb meegemaakt daarna. Ik kreeg ook problemen met mijn gezondheid. Ik kreeg een herseninfarct. En ik moest voor mijn hele leven medicijnen gaan slikken. Maar de Heilige Geest gaf me begeleiding om te strijden. Ik had ook geofferd daarvoor. En God had mij genezen. Mijn zoon had ook problemen gekregen met zijn gezondheid. En God gaf me ook de begeleiding. Ook weer in een campagne had ik geofferd. Samen met mijn man. En hij werd genezen. En daarna heb ik mijn eigen bedrijf ook kunnen veroveren. En in een campagne heb ik ook geofferd daarvoor. En alles met de begeleiding van God en de Heilige Geest die mij de kracht geeft om al die problemen op te lossen. Dus de Heilige Geest is, ik kan zeggen dat het alles is voor mij. Ik kan wel financiële dingen bereiken, ik kan wel een huwelijk hebben, ik kan materiële dingen hebben, maar dat vervangt de Heilige Geest niet. Wat de Heilige Geest mij geeft, kunnen andere dingen mij niet geven. En dat is de grootste verovering dat iemand kan hebben.
Er zijn momenten in het leven waarbij het nodig is om even te stoppen. Voordat u een beslissing neemt, iemand een advies biedt, zelfs voordat u de voorbereidingen voor uw dag plant, dient u eerst met degene te praten die uw behoefte kent en ze kan voorzien, de Schepper. Hiermee toont u afhankelijkheid, vertrouwen en moed om te strijden voor uw doelen. Bereid u zich voor, want dit moment is van u. Geef hem uw totale aandacht en neem deel aan het gebed.
Onze Heer en onze Vader, in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus, verenigwij onze geloof met ieder die door moeilijke problemen ingaat vanwege financiële situatie, schulden, mensen die weten niet hoe ze kunnen de vaste lasten betalen, vanwege wat ze zijn aan het meemaken in deze laatste dagen, misschien weken of maanden. Ah, mijn Heer, doordat komen andere soorten problemen, ruzies in het huis. Na ruzies, depressie, angst, onzekerheid. Mensen die hebben zelfvermoorde gedachten. Heer, bevrijd dit persoon. Inclusief, ik zeg aan u die dit programma aan het luisteren bent. Doe dat niet. Denk niet meer aan dat. Ah, Heer, kom en manifesteer uw glorie. En bevrijd dit persoon van de traumas, littekens, het verleden, de moeilijke situaties. Heer, mensen die hebben vele complicaties in zijn relatie. Maar breng de eenheid in dit huis. En door het geloof, heilig dit water die zometeen dit persoon zal drinken en breng voor haar, voor hem, uw vrede, uw blijdschap. Zo stellen wij vast en wij verklaren dit water gezegend in Jezus' naam. En als u het in geloof zegt, amen. U mag een beetje van het water drinken. God zij dank. Onze programma is bijna aan het eindigen. Maar vergeet het niet. Nog vandaag, maandag, u kunt de dienst deelnemen. 10 uur, 3 uur en 7 uur 's avonds. Ja, aan de Borneostraat 40 hier in Amsterdam-Oost. Maar ook in Amsterdam-West aan de Jan Evertsenstraat 18. Dat God u zegen, u en uw familie op een machtige wijze. En tot volgende keer.